Goedemorgen, beste kijkers. Onderzoek dat RVO recent heeft laten uitvoeren onder door Brexit getroffen bedrijven laat zien dat er nog heel veel exportkansen, exportpotentieel ligt, zowel binnen als buiten Europa. Branches die van oudsher heel veel doen op het gebied van export zijn metaal en technologie. Daar gaan we het vandaag ook met elkaar over hebben. We gaan het vandaag hebben over kansen benutten. Waar liggen die kansen? Hoe belangrijk is samenwerking daarin? En wat speelt, welke rol kan een programma van de RVO, zoals het EU-handelsprogramma, daarin spelen? Ik doe dat samen met een aantal deskundige sprekers, tafelgasten die ik daarvoor heb uitgenodigd, die ik graag even kort aan u zou willen voorstellen. Dat is allereerst Cordula van Klink. Jij bent van de FME.
Hallo.
Paul Verlinde, beleidssecretaris, internationaal ondernemer van de Metaalunie. En Marijn Leijten, programmamanager bij de RVO. Ja. Ik maak u er even op attent dat we gedurende dit uur dat u ook vragen kunt stellen. Dus los van de discussie die we hier aan tafel hebben over exportkansen en samenwerking en thema's, kunt u ook zelf input geven. Wellicht dat u wilt reageren op iets wat u hoort. Of loopt u al een langere tijd rond met een bepaalde vraag op het gebied van export. Of op het gebied van hoe kan mijn brancheorganisatie maar daarin ondersteunen. Of wat kan RVO daarin betekenen. Voel u dus vrij om uw vraag te stellen via de Q&A. Dat kan online. Die komt binnen bij ons team van chatmoderatoren. Dat komt bij mij terecht. En ik zal uw vraag dan, voor zover de tijd dat toelaat, ook stellen aan het panel. Ja. We gaan zo meteen ook een poll doen. Daar ga ik u zo meteen over vertellen. Een poll houdt in dat we u een vraag stellen online, waarbij u antwoord kunt geven. En dat is weer input voor ons aan tafel om bijvoorbeeld te spiegelen aan onderzoeksresultaten die we zo meteen gaan bespreken. Laten we van start gaan. We beginnen met de poll. Dus als ik de poll even in het beeld zou kunnen gaan krijgen. Ja. We zijn heel benieuwd. We gaan dit uur spreken over exportkansen in bepaalde landen binnen, buiten Europa. We zijn heel benieuwd, wij hebben natuurlijk onderzoek gedaan, daar komen bepaalde landen uit en bepaalde combinaties van landen en sectoren. We zijn ook heel benieuwd naar uw eigen ideeën over kansen met betrekking tot export. De meeste van u zullen wellicht al actief zijn op het gebied van export, ook in meerdere landen, zowel binnen als buiten Europa. En we zouden het heel leuk vinden om ook uw indruk daarvan te hebben. U ziet hieronder een aantal regio's staan bij de mogelijke antwoorden. U kunt er maximaal 3, althans dat is mijn verzoek, maximaal 3 aangeven. En dan ben ik heel benieuwd wat daar uitkomt aan ideeën vanuit de kijkers. Ondertussen ga ik even terug naar mijn panel. Cordula, jij bent manager internationaal en innovatie. Of eigenlijk omgekeerd, hè?
Ja, eigenlijk
dat houdt in dat innovatie heel belangrijk is en ook misschien wel onlosmakelijk verbonden is met internationale aspecten. Kun je daar iets over zeggen?
Ik werk voor FME en FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. En als je kijkt naar de technologische industrie, dan is dat natuurlijk een hele innovatieve sector. Dus het start bij innovatie en tegelijkertijd is innovatie inderdaad onlosmakelijk verbonden met internationaal ondernemen. Omdat de technologie van onze bedrijven op internationale markten eigenlijk terechtkomt. Want de Nederlandse markt is te klein voor de ontwikkeling van technologie. Echt die uiteindelijk die opschaling vindt altijd internationaal plaats. Dus vandaar dat dat wat ons betreft echt hand in hand met elkaar gaat.
Ja. En het heeft te maken met opschaling en wellicht ook met kennis. Dat dat van oudsher een van de sterke punten is van Nederland als exporterend land.
Ja, dat klopt. En ik denk ook dat in toenemende mate is technologieontwikkeling en innovatie ook een complex internationaal speelveld. Ja. Dus de waardeketens zijn per definitie vaak niet puur Nederlands, maar er zijn al bij uitstek internationaal. Dus dat betekent dat we niet pas als het om handel gaat internationaal moeten kijken, maar ook als het gaat om innovatiesamenwerking.
Ja. Duidelijk, helder. Ja. Paul, beleidssecretaris bij de Metaalunie.
Ja.
Ruime ervaring. Heb jij het speelveld een beetje zien veranderen in de loop der jaren? Wat voor jullie bedrijf belangrijk is als het gaat om export? Thema's als duurzaamheid of de onvoorspelbaarheid van de politiek. Wat zie jij zo'n beetje?
Ja, wat je denk ik met name in de laatste jaren ziet, is inderdaad die onvoorspelbaarheid. Hè?
Ja.
Onderwerpen als Brexit, hè, de coronacrisis die we gehad hebben,
ja.
De Oekraïne-oorlog, hè, de oorlog in Oekraïne op dit moment. Hè, dat maakt het gewoon dat ondernemers het wat moeilijker hebben om een zeg maar langetermijnstrategie te hebben als het gaat om exportmarkten. Hè, want vroeger was dat een stuk makkelijker.
Ja.
Hè, dus ondernemers die zullen toch flexibel moeten zijn en tegelijkertijd ook echt gaan kijken naar naar een stukje spreiding van de risico's.
Ja.
He, dus het is heel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. He, het exportland wat vandaag misschien heel erg succesvol is, kan morgen dat in één keer heel anders liggen.
Ja.
He, ik denk dat wel de belangrijkste veranderingen zijn die we in de laatste jaren zien.
Ja. Ja. Ja, en je ziet ook, neem een voorbeeld als Brexit inderdaad, hè, hoe belangrijk het dan is, stel dat je al je kaarten op Engeland of VK hebt gericht, hoe belangrijk het dan is dat je ook andere alternatieven hebt.
Precies, inderdaad.
Ja,
ja, ja. En daar is natuurlijk ook de barregeling.
Dat is een van de eigenlijk bestaansredenen van de Brexit Adjustment Reserve en het EU-handelsprogramma. Daar gaan we zo meteen wat dieper op in.
Precies.
En een van de sprekers, of met name de spreker die dat met name zal doen, is Marijn Leijten, programmamanager van RVO. Ik heb begrepen dat jij en wij zijn collega's, ik heb begrepen dat jij een tijd in India hebt gezeten. Volgens mij heb jij heel veel geleerd daar als het gaat om export en ook culturele verschillen. Wat zou voor jou, als je het publiek nu zou mogen meegeven, de belangrijkste les zijn die je daar hebt geleerd als het gaat om internationaal zaken doen?
Ik heb daar 6 jaar inderdaad gezeten. Ik ben alweer even terug. Misschien open deur is goed voorbereiden als je in een markt gaat. En India is denk ik ook echt een complexe markt. Zit ver cultureel van iemand vandaan. Maar zelfs ook bij landen die misschien geografisch dicht bij ons zitten. Dus bijvoorbeeld Duitsland. Kan cultureel nog best wel even van ons afzitten. Dus die voorbereiding is belangrijk. En iets wat ik ook wel echt geleerd heb in India is dat je soms naar een land moet kijken. Maar niet, er bestaat niet één definitie of van bijvoorbeeld in India heb je meerdere gebieden. Hè?
Ja,
dus het is een heel groot verschil in welk gebied je zaken doet. Maar hetzelfde geldt voor Duitsland of je in Frankrijk zaken doet met in Noord-Frankrijk of Zuid-Frankrijk. Kan ook echt wel een verschil maken met wat voor mentaliteit je tegenkomt.
Ja,
dus als ondernemer verdiep je ook verder dan de landdefinitie. Ik denk dat misschien wel.
Dus die culturele verschillen waar je net over begint, die kunnen ook binnen een land al heel aanzienlijk zijn, begrijp ik.
Ja, zelfs in Nederland kan je een groot verschil zien tussen een randstad iemand en zeg even het zuiden of het noorden van.
Ja, dus een marktonderzoek die gaat over de Indiër, moet eigenlijk een stukje verdieping in zitten, zeg jij ook.
Ja, nou, je ziet
regio's behandelen.
Je ziet als bedrijf die zegt van we gaan in één jaar een bepaalde land betreden.
Mm-hmm.
Ik denk dat kan, hè, als je heel intensief daarop inloopt.
Ja.
Dan kan je op het einde van het jaar misschien een vertegenwoordiger hebben of een zakelijk partner.
Ja.
In India zou ik dat wel in stukjes knippen. Dan kan je, het is een subcontinent, dus voor India specifiek. Maar dat geldt waarschijnlijk ook al voor de Verenigde Staten. Is natuurlijk ook een enorm continent.
Ja.
En kan je misschien ook niet in één keer aanvullen.
Nee. Dank jullie wel voor de nadere introductie. Intussen denk ik zijn de resultaten bekend van de poll, dus wat zegt het publiek over in welke regio's er met name kansen worden gezien als het gaat om export. Ik zie West-Europa en Oost-Europa zitten er echt bovenaan met 36% beide. Zuid-Europa loopt wat achter met 9%, Noord-Europa 18%. Even naar beneden. En dan zie ik naar beneden. Verenigde Staten 45, die staat eigenlijk bovenaan. Dus dat is even een nieuwe koploper. Dus Verenigde Staten, West-Europa, Oost-Europa. Azië komt daar als nummer 4, 27%. Afrika is opvallend, net als de VS, ook 45%. Dus eigenlijk bovenaan, als we het even samenvatten, VS en Afrika, gevolgd door West-Oost-Europa en Azië. En het Midden-Oosten en Zuid-Europa zitten daar iets achter. Ja. Het zou interessant zijn als we straks gaan praten over het Ecoris-onderzoek. Dat komt in het interview met jou, Marijn, ook aan de orde. En ook wellicht in de voorbeelden die we aan het einde van het webinar gaan we een aantal voorbeelden behandelen van exporttrajecten. Om te kijken of dat een beetje overeenkomt met wat het publiek denkt aan kansen. Want het onderzoek heeft dus een aantal kansen laten zien voor de metaal- en technologie sector. Welke regio's zijn met name interessant? En wij weten natuurlijk ook wel, net als u, dat er heel veel diversiteit zit. Ook in de metaal- en technologie sector. Maar ik denk dat het toch wel een mooie richting geeft voor u als kijker. Van waar liggen nou echt interessante mogelijkheden? Waar ligt nog onbenut export? exportpotentieel? En hoe zouden we daar met elkaar, want dat is ook een thema van vandaag, hoe zouden we daar met elkaar een bepaalde actie op kunnen uit gaan voeren? Nou, hoe we dat kunnen doen en hoe het EU-handelsprogramma daarin zou kunnen ondersteunen, daar komen we zo meteen graag bij u op terug. Ja. Marijn, als programmamanager van het EU-handelsprogramma, voor het publiek kun je even heel kort schetsen wat het EU-handelsprogramma eigenlijk is.
Ja, EU-handelsprogramma is onderdeel van de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. Mm-hmm. Dat is opgericht door de Europese Commissie. Dus wij geven uitvoering aan een onderdeel van die BAR. Dus het EU-handelsprogramma is daar onderdeel van. De BAR, dus de Brexit Adjustment Reserve, heeft in Nederland ook andere onderdelen. Een programma gericht op de visserijsector. Die zullen we vandaag verder niet behandelen, maar dat is een sector die blijvend moet veranderen naar Brexit. Ja. En daar gaat een deel van de middelen van de BAR naartoe. En ik denk dat het relevant om hier te noemen is dat de bedrijfslevenregeling, zeg maar, waar alles onder valt, daar vallen wij ook onder als programma. Wij richten ons heel erg om bedrijven te ondersteunen naar alternatieve markten, anders dan het Verenigd Koninkrijk. Wat Cordula terecht al aangaf, we zien dat als bedrijven internationaal actief zijn, dat ze ook weerbaarder zijn voor crisissen. Even los of dat de Brexit is of misschien ook COVID of andere. Dus hoe diverser je eigenlijk je afzetmarkten zijn, hoe beter. Ja. En het EU-handelsprogramma gaat bedrijven daarbij ondersteunen die geraakt zijn door Brexit om hun afzetmarkten ook op andere markten succesvol
actief te worden of actiever te worden. Ja. Ja. En die bedrijfslevenregeling die wordt volgens mij ook wel compensatieregeling genoemd. Hè? Die gaat meer uit van, nou, heb je schade geleden, maakte kosten of nog te verwachte kosten.
Ja, dus er is nu sinds 1 november een regeling, inderdaad een compensatieregeling voor gemaakte kosten, dus die je als bedrijf reeds hebt gemaakt, actief. En ook nog mogelijke kosten die je aan moet maken, dus gemaakte kosten en te maken kosten heet dat. En dan kan de kosten die je daarvoor hebt gemaakt om succesvol zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk, kan je compenseren of declareren tot een bepaald niveau. Dat is echt voor bedrijven die daar behoefte aan hebben. En dus dat soort kosten hebben gemaakt. En bedrijven die geraakt zijn en ook op andere markten willen betreden, anders dan het VK, die komen bij ons terecht, bij ons programma. Ja. En dat is denk ik wat centraal staat vandaag.
Ja, en als ik nu zit te kijken als bedrijf en ik denk ik vind beide wel interessant, kan ook beide. Hè? Ik kan compensatie aanvragen en ik kan deelnemen aan het handelsprogramma.
Ja, het is wel grappig. De compensatievoorwaarden zijn wat zwaarder. Dus op het moment dat je compensatie aanvraagt, kan je eigenlijk relatief makkelijk ook een vinkje zetten voor ons programma. En stroom je automatisch, als je compensatie in aanmerking komt, kan je ook in aanmerking komen voor ons programma. Ja. Bij onze voorwaarden zijn wat makkelijker, dus je zou ook kunnen kiezen om alleen voor ons programma je inschrijven. Maar dat betekent niet dat je automatisch voor compensatie in aanmerking komt. Dat is een soort eenrichtingsverkeer.
Ja. Dus kijker, hè, als u nu denkt van, hey, ik ben inderdaad geraakt door Brexit, hè, dan is het goed om even te kijken op de website van RVO naar zowel de compensatieregeling als het EU-handelsprogramma. Het kan dus los van elkaar, het kan ook samen, kunt u dat traject ingaan. Ja. Dankjewel. Wat voor soorten activiteiten, als we even toch inzoomen op dat handelsprogramma, wat praten we over? Hè? Wat voor soort activiteiten en diensten kan men dan gebruik van maken? Want je hebt het over, hey, we gaan naar nieuwe markten toe, of we gaan actiever worden op bepaalde markten. Waar moeten we aan denken?
Nou, we kunnen echt een scala van instrumenten en middelen eigenlijk beschikbaar stellen voor de bedrijven die zich melden. Bij voorkeur zou ik echt willen kijken per bedrijf die zich meldt van wat is nu je doel om volgend jaar te bereiken. Dus stel je wil de Scandinavische markt op, misschien juist wat verder naar een Aziatisch land. Dan heb je daar mogelijk een netwerk bij nodig. Of dan mis je misschien nog inzichten wat betreft je marktpotentieel. Nou, daar hebben wij een heel scala van instrumenten voor beschikbaar. Dat kan zijn het doen van onderzoek, het doen van actief een beursdeelname of juist een handelsmissie. Nou, dat resulteert bijvoorbeeld in betere netwerken of betere marktinzichten. Dus we hebben programma's die we collectief insteken. Vanuit een sector vaak begeleiden we dan bedrijven naar een bepaald doelmarkt. Ja. Maar je ziet ook dat bedrijven zeggen van ja, ik wil eigenlijk mijn kennis gewoon verhogen. Bedrijfsmatig, bijvoorbeeld welke kant ik strategisch op zou moeten internationaal. Nou, dan hebben we daar trainingen of modules voor om een bedrijf daarin mee te nemen. Of dat er misschien kennis verhoogd moet worden meer onder het personeel. Dus de kennis rondom incoterms of misschien wel in- en export douane vereisten. Ja. Ja. Daar hebben we dan weer een hele scala van trainingen en modules voor. Zo e-learning als echte trainingen die fysiek plaatsvinden. Ja. Ons doel is echt om maatwerk te leveren. En dus heel erg in te spelen op de behoeften van de deelnemer die zich meldt. Ja. De bedrijven die zich melden.
Wat goed dat jullie dan vragen naar welke doelen men heeft. Maar stel je voor, ik weet het nog niet zo goed. Ik weet wel dat ik iets moet. Hè? Maar ik heb er nog niet heel erg lang over nagedacht. Ik mis ook een stukje expertise. En hoe zou ik dan in het programma kunnen varen?
Nou, dat zien we trouwens best vaak. Hè? Dat bedrijven soms het heel helder hebben. Dan kunnen we ook in zeg maar die kansen, inventarisatie noem ik het maar even. Of waar zijn het beste naartoe kunnen we begeleiden. Ja. Dan ga ik ook een beetje voorschot nemen op dat Ecore-studie. Dus we zien nu dat we hebben natuurlijk te maken gehad met Brexit. Een land dat uit de Europese Unie gaat. En waardoor eigenlijk zaken doen met het Verenigd Koninkrijk ingewikkelder is geworden. Ja. Maar het is best wel interessant om ook nog landen die nog wel in Europa zijn, of actief zijn, en dat zijn er gewoon nog heel veel lidstaten, daar liggen enorm veel kansen. Ja. Die studie die we hebben gedaan blijkt ook echt dat er nog totaliteit 40 miljard aan exportpotentieel ligt voor de sectoren die geraakt zijn door Brexit.
Best veel, hè?
Dus het is best wel interessant om ook eens te kijken, als je dat nog niet doet, naar de nabije markten, België, Duitsland. Ja. Maar we kunnen dat individueel met een bedrijf echt gaan bekijken. Je ziet ook soms bedrijven die zeggen, we doen eigenlijk heel goed zaken in West-Europa. Mm-hmm. We hebben door de Brexit nu geleerd om met een derde markt zaken te doen. Dus we hebben die exportkennis. Ja. En daardoor ook nu klaar zijn om dus buiten Europa juist meer zaken te gaan doen. Omdat ze die kennis of expertise of die in huis hebben. Ja. Maar welk land is dan, want heb je de hele wereld aan je voeten. Ja, ja. Welk land is dan
het buiten de EU, Ja, helder. Hoe belangrijk is samenwerken? Merk jij dat erg, dat het de belang daarin toeneemt? Of?
Ja, zeker.
Zien we dat ook terug in het programma bijvoorbeeld?
Of? Ja, ik denk dat wij beter kunnen, dat heet dan collectieve vormen, maar wij kunnen bedrijven vaak beter helpen als ze samenwerken met andere bedrijven. Dat kan sectoraal zijn. Ja. Dan is het makkelijker om bijvoorbeeld een beursdeelname te organiseren of een missie of netwerk te ontsluiten. Ja. Om dat samen met de sectorgenoten te doen. Soms zie je ook sommige sectoren wat minder goed wordt samengewerkt, omdat het dan ook snel concurrenten zijn, of direct, of dat je in de keten. Dus we pakken ook wel eens ketens. Dus dan zijn het meer bedrijven die misschien sectoraal niet aan elkaar verbonden zijn, maar wel bijvoorbeeld eenzelfde.
Het gaat er vooral om dat ze iets gemeenschappelijks hebben, volgens mij. En ik heb me ook wel eens laten vertellen dat samenwerking het beste werkt als je niet helemaal gelijk bent. Dus dat je een beetje complementair aan elkaar bent. Ja, klopt dat? Herken je
dat? Maar dat is ook een beetje die ketens. Ja. Ik denk dat daar collega's hier aan tafel ook wel wat meer over kunnen vertellen. Ja. Ben je echt met je concurrent bezig, dan zie je toch dat mensen toch wel de kaart op hun borst gaan houden. Aan de andere kant, soms denk ik ook wel eens, zeker op nieuwe markten en groeimarkten, is het nog best wel interessant om ook zelfs met je collega's, concurrenten, je te positioneren als kennisland. En juist misschien op innovatie ook samenwerking aan te gaan. Ja. In het buitenland.
Zien jullie dat ook, Cordula, bijvoorbeeld? Zitten er wel concurrenten bijvoorbeeld in een soort samenwerkings- of consortium, of hoe je het ook wil noemen?
Jazeker.
Komt dat wel voor?
Dat komt regelmatig voor. En ik denk dat het ook heel goed is, juist. Mm-hmm. Omdat je gezamenlijk wel veel sterker kunt positioneren op een andere markt. Ja. En op het moment dat je dan echt in de commerciële fase komt. Mm-hmm. Daar moet elk bedrijf dan uiteindelijk ook zijn eigen weg daarin kiezen. Maar heel vaak is juist die strategische partnerships met andere landen, dat is wel vaak een publiek-privaat traject.
En
met kennisinstellingen vaak en met bedrijven. En daar is het wel heel goed juist als meerdere spelers uit het concurrentieveld erbij zijn.
Maar ik merk dat jij, en ik denk dat dat wel goed is, dat je maakt onderscheid van waar praat je over, welk niveau zit je op het strategische, publiek-private, dan kan het heel goed. Ga je naar het commerciële, dan scheiden je wegen in veel gevallen. Ja. Dan moet je wat meer complementaire
zoeken. Moet je zelf de deal binnenhalen.
Ja. 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 Hoe is dat bij Metaalunie? Herken je dit beeld?
Ja, natuurlijk. Ja. Want wij organiseren ook handelsmissies en beurzen. En dat zijn activiteiten die ontzettend geschikt zijn ook om die samenwerking juist op te zoeken tussen bedrijven. Ja. Maar inderdaad, daar zitten ook wel eens concurrenten tussen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook zelfs op een beurs, als je internationaal op een beurs staat. Ja. En die ondernemers die kennen elkaar natuurlijk vaak ook wel. Ja. En toch is het prima om dat meestal gezamenlijk te kunnen doen. Ja. Wat we wel zien, dat is op een beurs bijvoorbeeld, is dat ze nooit naast elkaar gaan staan.
Nee, dat komt te dichtbij.
Dat komt er net wel wat te dichtbij. Ja. Ja. En als je het over samenwerking hebt vanuit de organisaties. Ja. Dan is die natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Hè? Want we willen met z'n allen willen we zorgen dat we ondernemers zo goed mogelijk bedienen. Hè? Dat ze snel ook bij goede informatie komen. En dat je ook gezamenlijk inderdaad dit soort collectieve activiteiten kan organiseren. En dat gebeurt ook. Hè? We werken ook als publieke en private partners werken we gewoon heel goed samen. En daar zijn natuurlijk voldoende voorbeelden van. Nou, kijk naar de Hannover Messen waar wij bijvoorbeeld samen optreden. Ja. Niet alleen wij samen, maar ook RVO natuurlijk en de ambassade. Ja. En dat soort samenwerksverbanden zijn natuurlijk heel erg goed.
Ja. Ja. Je ziet het inderdaad tussen bedrijven, maar ook tussen bedrijven en instellingen, tussen instellingen onderling, in dat hele speelveld. Hè, zie
precies.
Je eigenlijk, en ik geloof wel dat dat iets is, ik weet niet of je dat kunnen beamen, waar Nederland, loopt Nederland daarin voorop of is dat... Zijn er heel veel andere landen die daar ook heel erg mee bezig zijn?
Ik denk dat wij met name in die publiek-private samenwerking... Mm. dat we wel erg voorop lopen. Mm. We hebben ook wel reizen gemaakt naar het buitenland... waar we voorbeelden ook van andere landen zien. Mm. En ik geloof dat we daar het best, als Nederland het best heel goed doen.
Ja, ik denk alleen al dat de benaming Triple Helix... dat wij vaak samenwerken, publiek-private, met kennisinstellingen. Dat vaak in andere landen niet herkend wordt... Nee, omdat het daar niet zo aangepakt wordt. En ik denk ook een andere gedachte die dichter bij de bedrijven zelf staat... is ook de ecosysteemgedachte in Nederland. Nederlandse bedrijven blinken er wel in uit... om juist ook een stukje openheid ook in de samenwerking... met andere bedrijven in hun omgeving te laten zien. En we hebben 2 weken geleden nog een inkomende missie uit Duitsland gehad. En dan zie je wel dat een van de dingen is die open innovatie en dus ook open samenwerking in ecosystemen. Dat is echt een kracht van Nederland.
Mooi om te horen.
Ik denk ook wel dat het terugkomt in ons programma. Dus wat wij heel erg proberen is, dus inderdaad, als we een aantal bedrijven hebben uit een bepaalde sector, bijvoorbeeld vanuit de metaalindustrie of de FME of allebei, dat we juist met de branchegenoten, zij kennen veel beter wat er speelt in de desbetreffende sector. Dus wat de maatschappelijke thema's zijn. Elk sector heeft te maken met digitalisering of duurzaamheid en dat soort zaken. Ja. Maar zij hebben een achterban, zij kunnen dat meenemen, die kennis. Ja. En als RVO en het hele handelsnetwerk wat wij achter ons hebben... met ambassades, consulaten... kunnen wij die netwerken in het buitenland heel goed bedienen. Ja. Maar is het echt een samenspel met inhoud en netwerken die je samen deelt... of daar de een soms wat sterker is in het een of ander... maar dat je dat samenbrengt. En daarmee kan je als bedrijf weer heel erg je voordeel aan doen. Omdat je, stel je zit nu bij het EU-handelsprogramma... en je hebt nog niet zo'n goed netwerk in Zuid-Duitsland... dan zijn die er al lang. Ofwel bij de organisaties die naast mij zitten of bij ons... En kan je eigenlijk een bestaande netwerk heel snel navigeren. Dan kom je dus warm binnen. En dan kan je ook best wel snel zaken doen of daar je voordeel van doen. Ja.
Ja. Dus voor mij als bedrijf is het ook een manier niet alleen om activiteiten te doen... maar om echt ook te netwerken, relevante netwerken op te bouwen of te versterken.
Ja, en je ziet dat als bedrijven dat doen, dat ze ineens zien hoe dat werkt. Ja. Dat ze ook zelf, als dat succesvol is, ook zelf bereid zijn om wat meer te delen. Want ik denk dat we dat in Nederland nu wel hebben bereikt. Juist doordat we dit een paar keer goed laten zien. Dat bedrijf ook wat vrijgever wordt van het netwerk.
Ja. Als ik nu zit te kijken, ik vind dat handelsprogramma vind ik interessant. Heb ik wel een praktische vraag. Stel dat ik dan niet geraakt ben door Brexit. Kan de RVO dan ook iets voor mij doen?
Jij doet
veel meer dingen binnen RVO.
Ja. Nou ja, eigenlijk doet RVO, wat ik net uitleg, doet dit al. Dus het is heel vaak dat we Hannover werd even genoemd. Maar er zijn een hele hoop andere beurzen of missies waar een bewindspersoon... bijvoorbeeld naar het buitenland gaat en dat juist het op een thema gaat en dat juist ook een FME of een metaalunie daarin meegaat. Dus dat doen we meer. We hebben regelingen, we hebben subsidies. Dus we hebben echt een enorm scala aan mogelijkheden. Dat is denk ik te complex om nu allemaal op in te gaan.
Begrijp ik.
Wat we doen in het EU-handelsprogramma is dat we het heel veel kosteloos kunnen bieden, omdat een bedrijf geraakt is en daardoor. En normaal zouden er mogelijk nog wel wat eigen inzet of middelen nodig zijn vanuit een bedrijf. Ja. Vaak lager dan de kostprijs van de activiteit, maar
Het is ook gefinancierd door de EU. Hè? En ja. Eigenlijk hebben die ook als eis gesteld van ja, er moet wel een linkje zijn met Brexit.
Ja, nou een linkje. Een bedrijf moet gewoon wel echt aantonen dat hij zaken deed met de VK. Ja. En vervolgens aangeven dat hij enige hinder heeft ondervonden.
Ja. Mag ik daar misschien toch nog ook een vraag over stellen? Ja. Hè? Want ik kan me voorstellen dat ondernemers misschien diezelfde vraag hebben. Is het nou zo dat, dat een ondernemer bijvoorbeeld in gaat zetten op een handelsmissie? Hè? Is dat dan een handelsmissie die speciaal wordt georganiseerd vanuit die barregeling? Of kan het een algemene handelsmissie zijn? Ze voldoen aan de criteria en kunnen dan daarmee inhaken op een handelsmissie?
Ja,
ik denk dat jij dat
kan. Ik kan die ook beantwoorden. Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan zelf vanuit dus de deelnemers die wij zien binnen het EU-handelsprogramma. En als die sectoraal binnen ketens gezamenlijk activiteit willen doen, gaan we dat zelf ontwikkelen. Mm-hmm. En we zullen zeker kijken waar mogelijk dat we aanhaken op bestaande activiteiten. Het enige is dat we niet een bedrijf een soort voucher kunnen geven van goh, je mag vrij besteden aan allerlei missies. Dus we moeten het moet dat een voucher zou subsidie zijn. Ja, het is wat technisch. Maar dit is een programma en geen subsidie. Een subsidie is ingewikkelder. Dat had ik dan ook in Brussel eerst moeten voorleggen. Mm. Gelet op de snelle looptijd, want misschien belangrijk te noemen, dit programma loopt maar tot eind volgend jaar. Dus eind 2023 moesten we heel snel live gaan. Dus we hebben gekozen geen subsidievorm te kiezen. Omdat we daarmee vertraagd zouden worden met het kunnen aanbieden. Dus eigenlijk het antwoord is, als wij het zelf organiseren, kunnen we het intern regelen. Want dan kan ik het maar van met een partij die een private partij die het organiseert, wordt het wat lastiger om zomaar één bedrijf mee te noemen.
Ja, duidelijk.
Dankjewel voor de vraag en het antwoord. Ik wil graag even inzoomen op de FME, Cordula. FME, ja, voor de mensen die het misschien niet goed weten, hè, want ik denk dat er een aantal leden kijken wellicht. Ja. Maar voor de mensen die dan nog niet echt het idee hebben van waar staat FME voor, zou je kort iets kunnen vertellen over wat jullie doen en aanbieden en betekenen?
Ja, doe ik graag. FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Ja. En dan moet je je voorstellen, dat gaat van technostarters, dus echt na de start-up fase op technologisch gebied, tot en met de hele grote bedrijven. Maar ook een heel groot deel van onze leden is wat wij MKI noemen, mm-hmm. de middelgrote en kleine industrie. Yeah. En wij houden ons bezig eigenlijk met drie grote transities. Mm-hmm. Dat is de technologische transitie. Dat zijn al die innovaties die op technologiegebied op dit moment bezig zijn. Smart industry is daar natuurlijk een heel belangrijk thema in. Ja. Met de maatschappelijke transities van hoe technologie het verschil kan maken. Als het gaat om thema's als de energietransitie, als het gaat om gezondheid en zorg. En landbouw, water, voedsel. Dus dat zijn dan ook echt sectoren waar veel van onze leden echt oplossingen voor hebben. Of in een keten met elkaar werken aan oplossingen. En de arbeidsmarkttransities. En, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk iets dat wij dat ook, trouwens ook een internationaal vraagstuk inmiddels. Dus daar proberen we met,
druk op de arbeidsmarkt.
Met onze leden oplossingen voor te vinden. Ja. En onze leden, één ding misschien nog, is goed om te weten, het zijn goed voor ongeveer een zesde van het export van de export van Nederland.
Ja.
Dus dat zegt eigenlijk dat bijna al onze leden zijn internationale spelers.
Ik zag ook iets dat de helft van de omzet van jullie leden is exportgerelateerd. Ja, kan dat kloppen zo'n beetje?
Ja.
Nou, dus het geeft ook wel aan hoe dominant de positie is op het gebied van export van jullie
absoluut,
organisaties.
Ja.
Eigenlijk beide.
Bij ons liggen die cijfers iets anders. Zal ik misschien zo nog wat over zeggen.
Ja.
Ja.
Ja. Cordula, we hebben het al een beetje over samenwerking gehad. Hè? Ja. Maar mij triggerde ook heel erg die innovatie. En ik begrijp dat jullie ook binnen de organisatie een term hanteren, die noemen we bilaterale innovatiesamenwerking.
Ja.
Kun je daar nog iets over vertellen? Wat zit daarachter? Wat is het speerpunt daar?
Ja, om bedrijven te ondersteunen om uiteindelijk ook echt in een land te kunnen landen, ook met producten, in samenwerking, geloven wij heel sterk in die bilaterale innovatiesamenwerking. En wij geloven er niet in dat je, jij benoemde het net al, dat een land is niet een land. Daar zitten kansen in specifieke regio's. Je moet je er echt in verdiepen. En daar zit een stukje wederkerigheid in die relatie en die vergeten wij soms. En, dus om die kansen optimaal te benutten, geloven wij daarin dat je moet kijken van wie zijn nou internationaal onze partners? Nou ja, gezien de geopolitieke situatie zitten die ook heel sterk juist in Europa. En hoe kunnen we daar nou langdurig, echt een duurzame relatie mee aangaan? Ja. En hoe kunnen we elkaar versterken? Wat is daarin belangrijk voor onze bedrijven? Maar wat is ook belangrijk voor die bedrijven in dat land? En hoe kunnen we die keten sterker met elkaar verbinden? Hoe kunnen we innovatie... is niet, je ontwikkelt een product en zet je het in de markt en dan ga je 10 jaar op je handen zitten of zo. Dat gaat niet meer. Nee, ja. Dat speelveld is complex, dus je moet elkaar goed kennen, goed vertrouwen. Ja. Om met elkaar te kunnen ontwikkelen en met elkaar de kansen te benutten. Ja. En dat is dus in toenemende mate ook een Europese opgave.
En ik denk dat bedrijven die zitten te kijken, die zullen dat wellicht ook wel herkennen. Of anders moeten ze dat in hun oren knopen. Hè? Maar het is niet alleen maar een kwestie van zakelijk zijn. Hè? Het is dus inderdaad een kwestie van vertrouwen, wederkerigheid. Dat hoor ik eigenlijk steeds terug, hoe belangrijk dat is.
Ja. Ja. En daarom proberen we dus ook strategisch dus echt in te zetten ook op ook publiek-private samenwerking met de spelers in dat andere land.
Ja.
Dus ook commitment vanuit dat andere land. Nou, we doen dat bijvoorbeeld op Duitsland met het Duits-Nederlandse Innovatie- en Technologiepact. En proberen daar een soort voedingsbodem te creëren waar uiteindelijk een ondernemer baat bij heeft. Omdat hij met meer vertrouwen binnenkomt en een soort warm geïntroduceerd wordt. Omdat we betere connecties kunnen maken met de juiste clusters in dat andere land. Zodat je sneller je plek
clusters en
vindt.
Groepen van bedrijven, neem ik aan. Hè? Of, of mag het ook anders iets zijn?
Ja, dat is een vaak zie je dat ook in andere landen. Mm. Hè? Net zoals bij ons, die ecosystemen, die heb je ook in andere landen. Ja. En dan zo'n ecosysteem bestaat vaak niet alleen uit bedrijven, maar zitten vaak ook kennisinstellingen aan vast. Ja.
Super. Ja. Paul, Metaalunie. Wat verschilt jullie, of wat jullie misschien hetzelfde als FME? Kun je iets vertellen over Metaalunie?
Ja, in sommige opzichten
heb ik in ieder geval begrepen.
Ja, in sommige opzichten lijken we best op elkaar. We vullen elkaar ook heel erg aan, ook in de samenwerking internationaal trouwens. Maar we zijn natuurlijk ook wel weer een andere organisatie. Mm-hmm. Metaalunie is echt alleen maar voor het MKB, vaak het kleinere MKB. De leden van ons, de ondernemers, die dat zijn heel vaak of eigenlijk bijna altijd kleine bedrijven die geen eindproduct maken. Die zitten ergens in het midden van de keten in de toelevering. We hebben 15.000 leden, dus in Nederland heb je gewoon heel veel toeleveranciers zitten. Ja. En die leveren aan een groot scala van sectoren. Ja. Dus we zijn in dat opzicht... de metaal is een hele brede sector. Ja. Dus we zijn actief in machinebouw, automotive. Ja. De agri is voor ons belangrijk. Ja. En dat maakt het ook voor internationaal ondernemen, maakt dat soms best wel ook wel weer complex natuurlijk.
Ja, ja, want je moet vaak kijken naar die keten in plaats van in welke SBI-code zit je. Hè? Of
ja, klopt inderdaad. Onze dienstverlening richt zich met name aan de ene kant op individuele dienstverlening. Mm-hmm. We hebben een vrij sterke afdeling die continu bezig is om onze leden te helpen op alle mogelijke vlakken, heel vaak juridisch. Komt eigenlijk ook omdat de bedrijven klein zijn en vaak die eigen staffuncties ook niet hebben. Dus daar zijn we echt een verlengstuk. Aan de andere kant zijn we ook actief op meer de collectieve belangenbehartiging. Dus ook in de lobby.
Ja.
We zien natuurlijk hele belangrijke thema's als bijvoorbeeld arbeidsmarkt. We hebben een hele... best wel een groot probleem, als ik het zo zeggen mag, als het gaat om het beschikbaarheid van technisch personeel. We hebben ook de energietransitie. Wij maken de CAO voor de kleinmetaal natuurlijk. Dus dat, op dat soort thema's zijn we actief. En internationaal uiteraard ook.
Innovatie kwam net al ter sprake. Thema's als duurzaamheid, is dat voor jullie relevant?
Ja, duurzaamheid is zeker ook relevant voor ons. Aan de ene kant de druk zeg maar, om de footprint te verlagen wordt natuurlijk steeds groter. Ja. En je ziet dat bedrijven aantrekkelijker zijn zeg maar, voor de opdrachtgevers als ze ook een lagere footprint hebben. Hè. Ja. Dus in dat opzicht zie je dat MKB echt ook wel daar naartoe beweegt. Maar ook heel duidelijk, vanuit Europa komen er natuurlijk ook allemaal heffingen aan. Hè, dus als de ondernemers die nu zeg maar inspelen en kijken hoe ze die footprint kunnen verlagen, zullen ze ook zeg maar een voordeel hebben straks bij wat lagere heffingen.
Ja.
Hè, dus dat is heel belangrijk. Ja.
En misschien een vraag voor jullie beiden. Zien jullie nog andere thema's? Hè? We hebben al gesproken over, hè? Want ik denk dat het wel goed is om het met elkaar ook vandaag te hebben over thema's die in de sector relevant zijn. Ook als je kansen wil pakken in het buitenland. Hè? Nou, innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt. Zien jullie nog andere, doen jullie wel onderzoek bijvoorbeeld? Komen nog andere dingen naar voren?
Misschien nog heel even op die innovatie inderdaad. Wat in onze sector zeg maar heel belangrijk is. En dat komt ook met name omdat de aangesloten bedrijven bij ons hebben meestal geen eindproduct. Hè, het zijn toeleveranciers die producten maken in opdracht van.
Ja.
En wat wij dus zien is dat bij ons productinnovatie is wat minder belangrijk.
Mm-hmm.
Maar wij zien en wij zetten zeg maar heel erg in op productie-innovatie. Wat heel erg belangrijk is voor ons is dat dat bedrijven in staat zijn om slim en snel te produceren.
Mm-hmm.
Dat maakt onze sector competitiever. Hè? Dat is ook heel belangrijk internationaal. Want we zien daar natuurlijk de positie van buitenlandse bedrijven ook wel weer anders is. Hè? Bijvoorbeeld ook met andere lonen. En wij zien wel heel duidelijk dat als wij daar de voorsprong kunnen behouden door ook te automatiseren, te robotiseren. Hè, en dus die productie dus slimmer te maken. Dat we daar dus zeg maar echt de voorsprong kunnen weten behouden. En dat maakt ons natuurlijk ook internationaal aantrekkelijk.
Ja. Je vertelde mij in een voorgesprek ook iets over een barometer. Hè, die jullie gebruiken om dingen te toetsen en trends te peilen. Kun je daar iets over zeggen? Komen daar nog interessante ontwikkelingen uit naar voren?
Ja, wat we wel zien, dat is dat de orderposities van onze achterban wat lager ligt op dit moment. Hè.
Mm-hmm.
Ook internationaal gezien, alhoewel het internationaal net op dit moment even weer wat iets minder dramatisch is, zeg maar. Hè, en dan zie je dus toch ook wel dat wat daar heel belangrijk aan is, is wat er natuurlijk in de wereld gebeurt. Hè?
Ja.
Hè, dus geopolitieke situatie en natuurlijk ook de grondstoffen. En een van de belangrijke dingen die je ook echt wel ziet, is dat ondernemers het wel lastiger hebben, bijvoorbeeld, om hun inkoopprijzen, om dat door te berekenen aan hun klanten.
Ja.
Dat zijn echt wel wezenlijke issues, zeg maar, waar onze bedrijven op dit moment mee zitten.
Ik haal er even uit ook inderdaad kostenverhogingen, prijzen. Zie je dat bij de FME ook terug? Als je kijkt naar de trends die jullie zien onder leden, wat ze aangeven aan qua onderzoek?
Zeker. Onze leden hebben echt te maken met verschillende crisis waar Paul net ook aan refereert. Ik zie ook dat thema digitalisering daar echt als een belangrijke noodzaak. Ook omdat je aan de ene kant te weinig mensen hebt om eigenlijk de orders aan te kunnen.
Ja.
Want wat jij zegt, Paul, dat herkennen wij niet helemaal in onze achterban. Is de groei aanzienlijk op dit moment. Mm-hmm. Niet op alle subsectoren, maar we hebben bijvoorbeeld natuurlijk in Nederland een heel groot ecosysteem rond de semicon. En dat is echt booming. Ik zie ook dat veel bedrijven die juist bezig zijn met innovaties voor de energietransitie, echt gigantische groei aan moeten kunnen op dit moment. En tegelijkertijd maken hebben met prijsstijgingen in de hele keten.
Ja.
Met energieprijzen natuurlijk, die de pan uitreizen. En Dus dat zijn allemaal dingen die qua uitdaging erbij komen.
Ja.
Dus ik, als je dan een link legt naar zo'n handelsprogramma, is het denk ik juist een tijd om ook goed te kijken van hoe kunnen we ondanks alle crisis die op ons afkomen, toch wel blijven investeren in diverse markten. Ja. En, want ik sprak bijvoorbeeld vorige week nog een ondernemer. Die zei van, wat ben ik nu blij dat we ook nog in Tsjechië en ook nog in Portugal een vestiging hebben. Mm-hmm. Want ik kan me niet voorstellen hoe ik anders die mensen hier in Nederland nu zou moeten krijgen om de orders aan te kunnen.
Dus, door die spreiding is men weerbaarder.
Daardoor kun je toch iets beter schakelen. Ja. Dus ik denk dat juist belangrijk is.
Ik moet zeggen, het gaat natuurlijk ook best nog wel heel goed. Hè? Dat die cijfers in onze laatste barometer aangaven dat die orderpositie iets minder is geworden. Hè, we komen natuurlijk ook wel vanuit een hele een periode dat iedereen ook wel, alle bedrijven ook wel ontzettend vol zaten. Hè?
Ja. Ja.
Maar wat ik zelf ook wel zie, en toevallig had ik het daar met een ondernemer gisteren nog over, is dat, dat zij voor zichzelf ook nog bijvoorbeeld heel veel groeimogelijkheden zien in het buitenland. Hè? Een bedrijf wat ook al heel veel exporteert. En als je dan vraagt van, wat houd je dan tegen hè, om daar dan werk van te maken, dan zie je toch wel dat, hè, dat die groei niet altijd even makkelijk is, omdat ze ook heel moeilijk aan goed technisch personeel kunnen komen.
Ja.
We zien hè, ook vanuit het rapport van de Ecoris bijvoorbeeld zien we natuurlijk dat er nog heel veel exportpotentieel is.
Ja.
Maar de groei voor bedrijven is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk.
Nee. Ik wil even terug met jullie permissie naar samenwerking. Ook vraag voor jullie beiden eigenlijk. Wat zien jullie in jullie eigen sector? Hè? Jullie noemden volgens mij al een aantal trends. Samenwerkingsverbanden, consortia. Wat is de gangbare methode daarin? Als ik met jou maar kan beginnen, Cordula.
Je kunt natuurlijk als bedrijf alleen een markt betreden. Ja. Als je goed voorbereid bent, dan lukt je dat vaak ook prima. Maar het is vaak makkelijker om dat gezamenlijk te doen. We zien bijvoorbeeld op AgriInfood hebben we een sterke bilaterale samenwerking met de VS. Daar vindt dan een marktverkenning plaats. Daar zie je dan partners ook aan de kant. In dit geval is het bijvoorbeeld Californië. En dan zie je een echte vraag vanuit de markt.
Een regio.
Waar ook verduurzaming bijvoorbeeld van de landbouw daar een belangrijke rol speelt. En dat je met hele specifieke kennis vanuit Nederland eigenlijk breed dat met elkaar aanvliegt. En dan kijkt van, zijn er voldoende kansen over en weer om daar echt een programma van te maken. En dat je dan meerjarig eigenlijk met elkaar dat aanpakt. Ja. Daar zien wij, we zien het ook op Smart Industry bijvoorbeeld. Hè, de punten die jij noemde over digitalisering. Daar gaat het natuurlijk vaak van, ben jij als ondernemer wel in staat om straks met je Duitse eindproducent goed samen te werken. Want die systemen moeten met elkaar gaan praten. Het moet allemaal interoperabel zijn. En dus dan moet je wel stappen zetten.
Ja.
Dan moet je bijblijven in die keten. Ja. En dan heb je iets aan, als dat meerjarig ondersteund wordt ook, dat je daar in de juiste netwerken zit.
Een feit van de lange adem vaak, begrijp ik.
Zeker.
Maar we hebben het net over die transities gehad. Hè. Terecht, die spelen natuurlijk wereldwijd. Niet alleen in Nederland. En in Nederland lopen op de ene wat vooruit, de andere misschien iets achter. En dan is het juist interessant om die kennis met elkaar te delen. Ja. Zodat misschien de zogenoemde product market fit die je nu vandaag hebt, misschien met je product of je dienst, ook in de toekomst nog wel er is. Want je kan hier heel hard innoveren, maar dat het geen aansluiting meer heeft in je potentiële doelmarkt.
Ja.
Dus het is heel belangrijk om continu te investeren in die internationale relaties. Ja. Uiteraard moet daar sales achter zitten of iets dergelijks. Maar het is ook belangrijk om blijvend, ook al is dat nu misschien niet opportun vanwege de groeibeperkingen die je voelt, toch die relaties en die voelsprieten uit te houden.
Ja.
En niet zeggen van, goh, ik pauzeer het even. Want dan verlies je juist je aansluiting met de markt.
Ja, je ziet dat bijvoorbeeld op waterstof op dit moment. Hè? Veel Europese landen zijn natuurlijk aan het nadenken of aan het acteren van hoe kunnen we die innovatie pakken. Ja, ja. Nou ja, Duitsland zet daar fors op in. Echt ook gewoon, daar wordt ook in middelen fors op ingezet. In België zitten daar ook hele interessante ontwikkelingen. Wij hebben in onze achterban ook heel veel spelers. Hè. We hebben een electrolyzers makersplatform. In Nederland gaan we misschien niet die hele grote electrolyzers maken. We hebben die Duitse collega's en die Belgische collega's daar in dat schoolveld ook nodig. Ja. Om met elkaar snellere stappen te maken.
Een beetje positie kiezen dus daarin.
Ja, je moet kijken van
die
markt moet zich nog gaan settelen. Ja. Ja. Dus welke plek neemt Nederland? Welke plek kun je daar als bedrijf straks innemen? Ja. Het is interessant om te weten van... En er zijn natuurlijk ook heel veel toeleveranciers in jouw achterban, maar ook bij ons. Ja. Die dan moeten nadenken van, hoe maak ik mijn product geschikt straks voor waterstof? Dus het is, dat speelt niet alleen dus voor die, die OEM'ers, maar het speelt ook voor de kleinere bedrijven.
Ja, want ik zag dat jullie ook veel met de Metaalunie ook veel in samenwerkingsverbanden opereren, ook met beurzenmissies. Kun jij daar iets over? Ik zag al Hannover Messe werd net al genoemd, maar jullie participeren volgens mij ook regelmatig hè, in samenwerkingsverbanden.
Ja, wij organiseren vaak beurzen en ook missies.
Ja.
Die zijn natuurlijk ook uitermate geschikt om juist ondernemers ook bij elkaar te brengen. En te zorgen dat ze ook als een groep opereren. Want dan krijg je ook die effecten dat ze van elkaar leren.
Ja.
En wat we natuurlijk zien is dat we vanuit de toeleveranciers hebben we natuurlijk uiteindelijk toch wel een soort afhankelijkheid naar die OEM'er toe. En is het dus heel belangrijk, omdat daar internationaal zoveel gebeurt, dat je die aansluiting ook wel kan blijven behouden.
Ja. Ja.
Dus het is heel belangrijk voor ons om continu te kijken wat er internationaal gebeurt bij de grote OEM'ers. Ook ten aanzien van digitalisering, zodat wij ook uiteindelijk weer competitief kunnen blijven en de geschikte partner kunnen blijven voor die Duitse, noem ik het Duitse, want heel veel is natuurlijk uiteindelijk toch Duitsland, maar internationale opdrachtgevers.
Dank. Ja, en misschien als ik daarop mag aanvullen, want bijvoorbeeld zo'n Hannover Messe, als je daar als bedrijf, zeker als je als klein bedrijf daar alleen staat, dan verdwijn je daar. Ja. Dan ben je eigenlijk bijna onzichtbaar tussen al die bedrijven in. Ja. Want het is groot. Als Nederland samen kunnen we daar natuurlijk met een stukje Nederland branding echt op een hele andere manier een trotse vertoning neerzetten.
Ja. Ja.
En daar kun je dan op meeliften als bedrijf. Ja.
Precies. We hebben gezien, samenwerken is belangrijk, innovatie. Eigenlijk gewoon inspelen op de thema's, krachten bundelen, elkaar opzoeken. Ik wil even terug naar het hele Hans-programma. Volgens mij biedt het Hans-programma, Marijn, als ik jouw woorden interpreteer, ook echt die collectieve programma's. Kun jij wat voorbeelden daarvan geven? Om misschien de kijker een beeld te schetsen van wat er mogelijk zou kunnen zijn?
Zeker. We zien dus, wat ik ook wel uit de verhalen hoor van hiernaast, is dat bij één keer een beursdeelname of eenmalig zo'n activiteit in een markt, of die nou nieuw is of waar je al in actief bent, dat heeft niet heel veel effect. Het is veel beter om een goede aansluiting te vinden ofwel echt te participeren in netwerken of in ieder geval een goede voorbereiding te hebben. Dus wat wij proberen te doen, het tijdbestek is kort van het programma. We hebben tot eind volgend jaar. Maar wel in dat jaar een soort van fases te creëren. Dus stel we zeggen van we gaan naar een beurs net voor de zomer in de VS. VS is volgens mij een belangrijke markt waar jullie al dingen doen. En waar denk ik, als de deelnemers komen uit de achterban van Paul of Cordula, ook een interessante markt kan zijn, een verre wegmarkt. Dan gaan we vooraf voor die beurs goede voorbereiding doen. Dat kan zijn onderzoek, dat kan al netwerkinventarisatie, die er al liggen, of kansinventarisatie. Zodat op het moment dat je op die beurs staat, en hopelijk dan ook in een collectieve vorm, je de juiste positionering kiest. Dat aanslaat bij je doelgroep die je daarvoor hebt. Hè, dus op de thema's wat voor hen speelt.
Ja.
Nou, en dan heb je zo'n beurs, dat is voor ons een belangrijke, en ik denk voor een bedrijf een hele belangrijke activiteit om dingen te toetsen die je misschien weet en te ontwikkelen, misschien naar netwerken. Maar er komt altijd nog wel een enorm traject achteraan. Dan heb je nog je opvolging.
Ja.
Welke opportuniteit is echt? Welke moet je misschien even laten lopen? Dus we bieden eigenlijk een bepaalde fase aan in zo'n traject. En dan het liefst sectoraal, omdat dat dan makkelijker is.
En je noemt nu de VS, maar dat is niet voor niks. Hè? Want dat kwam ook uit een van de resultaten uit de Ecole-studie volgens mij naar voren. En we zien het nu ook in de poll kwam het toevallig. Hè? Nog,
ik weet niet of het toevallig is.
Hè? Dus geen verrassing eigenlijk, maar komt het ook als een van de belangrijkste regio's naar voren.
Ja, ja, het is een belangrijke regio en ik herken ook Oost-Europa heel erg erin. Dat is dan wat meer nabije markt, waarin we denk ik ook echt wel nog een hele mooie traject kunnen bieden.
Ja.
En dat kan dus ook inderdaad echt op die positionering zitten. Ik denk dat het soms heel belangrijk is. Een bedrijf moet zelf zijn sales doen, wat Cordula net heel duidelijk aangaf. Daar kan je ook misschien, dat moet je uiteindelijk echt zelf doen. Maar die positionering om daar succesvol je sales uiteindelijk te kunnen doen, kan je heel goed met elkaar optrekken. En dat begint bij een positionering als Nederland, als kennisland op dat betreffend onderwerp. Ja. En dat kan je heel goed samen doen. En daar kunnen wij ook dat voortrekt in doen.
Ja.
En op Tsjechië hebben wij toevallig net die voorover gehad, ook over een beurs die de MSV in Brno.
Ja,
wanneer is die? Is in het najaar, volgend
in
jaar?
In september.
September, ja.
Ja, september. Elk jaar.
Nou, het zou heel interessant zijn om juist zo'n beurs, wat ik al als voorbeeld noemde, centraal te zetten. En dan voordat je naar Tsjechië gaat, dan ga je misschien niet alleen voor Tsjechië heen, maar eigenlijk voor dat hele gebied of de regio.
Ja.
Om eens te kijken van, nou, welke kennis en onderzoeken hebben we recent gedaan. En is relevant om nog eens in te kijken.
Ja.
Maar misschien dan ook wel heel specifiek te kijken van, nou, zijn er bepaalde subsidietrajecten die in die landen spelen? Zijn er thema's waarop het wordt ingezet, waar je dus veel investering op kan verwachten? Nou, kan je als bedrijf daar dan, of misschien in collectieve vorm, daar ook je zo positioneren dat je daar mooi op aansluit?
Ja.
Nou, dat is een voortraject.
Wacht even, ik hoor inderdaad, het is niet alleen maar een beurs- en handelsmissie, hè, wat soms wel eens wordt geroepen, maar er zit echt iets voor, zit een gedachte achter.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat het bedrijf soms dat denkt van, goh, ik ga alleen, dat is dan de activiteit, maar eigenlijk het voortraject is misschien wel belangrijker.
Ja.
Want het is niet van, goh, je stapt in het vliegtuig, je zit daar en je staat op een beurs. Ja, daar haal je ook vast wel nieuwe dingen op, maar je kan juist heel goed je positioneren met een goede voorbereiding. En dat traject daarna is misschien nog wel belangrijk. Wij zien dat meerjarige. Dat zien we in veel sectoren, en zeker de sectoren waar Paul en Cordula actief zijn. Dat kunnen wij misschien niet altijd bieden met het EU-handelsprogramma, maar we kunnen wel een impuls geven aan die meerjarigheid.
Ja, ja.
En dat hopelijk dan ook uiteindelijk in een traject brengen dat dat langer doorloopt.
Want ik weet toevallig ook dat de RVO heeft ook inderdaad van die meerjarige programma's.
Ja.
Dus dat is dan een mogelijkheid.
Die initiëren we misschien volgend jaar. Dat kunnen we dan ook met veel kracht bijzetten. Ja. En dan zetten we dat in een vervolgtraject.
Ja. Ja.
Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen inderdaad dat het een als verkenning zou kunnen dienen. Ik ben het helemaal met je eens. Uiteindelijk is zo'n beurs of een missie nooit een doel op zich. Het is altijd een onderdeel van een strategie om ergens op in te zetten.
Herkennen jullie overigens de voorbeelden nu, Paul Cordula, waar wij toevallig aan denken via het handelsprogramma, VS, Tsjechië. Het zijn overigens niet de enige markten, heb ik begrepen, waar iets op gebeurt. Maar in ieder geval deze voorbeelden. Herkennen jullie dat?
Ja,
vanuit
zeker.
Jullie eigen leden bijvoorbeeld? Of,
ja, absoluut. Als we kijken naar, ook naar de vragen die wij vanuit onze achterban krijgen, dan is dat, overigens is dat met name is dat Europa. Hè. De meeste vragen die worden gesteld gaan over Duitsland. Dat is, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd ook wel zo blijven, denk ik. Maar het is inderdaad wel heel duidelijk te zien dat vooral, als je kijkt naar de interesse buiten Europa, dan staat de VS wel heel duidelijk op nummer 1. We zijn ook in september zijn we ook met een missie naar Amerika gegaan. Samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de BOM en IQ.
Brabants ontwikkelingsmaatschappij.
En Zuid-Holland.
Ja.
En dan zie je ook, we zijn naar een beurs geweest. De IMTS is dat.
Mm-hmm.
Een tweejaarlijkse beurs. Is eigenlijk de industriebeurs van Noord-Amerika.
Ja.
En dan zie je dat daar ook heel veel gebeurt. En we hadden daar dan ook bijvoorbeeld een matchmake-traject bij. Dat is heel goed verlopen. En dan zie je... dan zie je dat er echt wel hele goede, er zijn zelfs hele goede deals gemaakt hier.
Ja.
Dus we zien wel heel duidelijk dat daar heel veel potentie ligt voor ons in de markt.
Nee.
En we hebben het dan net even over Tsjechië.
Ja.
Ik denk dat het heel interessant is om daar te kijken, vooral vanuit wat we dan nu ook van het rapport weten, dat er dat daar exportpotentie ook nog is.
Ja.
Wij zijn in het verleden zijn we inderdaad ook heel vaak naar die beurs geweest met groepen bedrijven. Dat is wel weer een tijd geleden. Dus ik denk dat het best interessant is om dat weer opnieuw te gaan oppakken.
Ja. Ja.
Ik denk, ik denk dat het zeker zo is. Ik had toevallig gisteren een delegatie uit Zuid-Moravië op bezoek. Dan denk je, waar ligt Zuid-Moravië? Maar dat is de regio.
Je moet ook even schakelen, moet ik zeggen. Maar,
dat is de regio rond de Brno. Okay. Dus dat is,
De MSV.
MSV, inderdaad. Ja. En er zit heel veel interesse en belangstelling, ook vanuit die kant, om juist rond thema's zoals digitalisering, technologieën rond agri-food met elkaar samen te werken. Dus daar zit al een soort tractie ook vanuit een regio om echt met Nederland samen te werken. En ik heb zelf vast uitgenodigd naar de Hannover Messe om daar met een aantal bedrijven. Dus je kunt dingen ook soms met elkaar verbinden om een impuls te geven. Dus ja, ik zie dat, want ik zie namelijk dat een aantal lidbedrijven van ons daar ook vestigingen aan het neerzetten zijn, omdat daar hoog gekwalificeerde medewerkers ook zitten. Die eventueel dus je kunt ook anders denken dan alleen in handel, maar problemen op een andere manier. Ja. En VS, naast Europa zou ik zeggen, is VS gewoon by far de belangrijkste markt. Ook geopolitiek gezien, ook gezien exportcontroles vanuit VS en regelingen daarop. Dus daar zit een reden om onze footprint op de VS te vergroten. Ja.
Ik zie in de tussentijd dat ons chat-moderatorenteam een aantal vragen heeft beantwoord. Maar in deze willen ze ook even doorspelen aan ons. En ik vind het eigenlijk wel een hele interessante. Het is iemand die zegt van, nou, we zagen dat Afrika interessant is. Ja. Gaan jullie daar ook wat doen? Of gebeurt daar ook wat? Kan iemand daar iets over roepen?
Ja, om eerlijk te zijn, ik heb het nog niet gehoord vanuit de deelnemers van het EU-handelsprogramma. Maar nogmaals, wij bieden echt maatwerk. Dus op het moment dat bedrijven daar heel graag heen willen, kunnen we daar zeker wat op doen. Ja. Ik denk dat het een groeimarkt is. En voor de kennisuitwisseling zal daar ook nog wel productontwikkeling. Ik heb het zelf ook in India gezien. Het kan soms heel interessant zijn om juist in een land te opereren die heel anders werkt qua systemen. En de economie soms nog anders relateren. Wat ook weer interessant kan zijn voor je product- of dienstontwikeling. Ja. Dus ik sluit het zeker niet uit. We hadden hem nog niet zo op vizier. Dus dat is wel een beetje de verrassing van deze ochtend voor mij.
Nou wellicht gewoon.
Ik kan er wel iets over zeggen. Yeah. Want ik zie wel daar waar het in het verleden wel eens ingewikkeld is geweest om programma's op Afrika te ontwikkelen. Maar ik zie er wel kansen in. En ik zie er met name kansen in het verlengde van de waterstofeconomie. Dus ik zou heel benieuwd zijn, zeg maar, waar vandaan de vraag komt. Maar ik kan me daar zeker iets bij voorstellen.
Nou ja, in ieder geval, de kijkers van het webinar, de luisteraars, die geven het wel heel nadrukkelijk aan. Ja. Dus dat er wel dingen gebeuren en wellicht ook verkennend kunnen gebeuren. Hè?
Nou ja, maar we hebben al die kennis daar. Hè? Ja. Dus dat is het mooie. We kunnen gebruik maken van dat netwerk. Ja. Dus het was mij niet bekend, maar dat betekent niet dat we daar geen kennis zullen hebben. Ja. Ja.
Stel, ik zit nu te kijken en ik wil me aanmelden voor dat handelsprogramma, hè, waar we af en toe op terugkomen. Ja. Wat moet ik dan doen, Marijn? Moet dat via een website? Hoe werkt dat?
Dus via RVO website, rvo.nl/bar. Dan kom je eigenlijk op de hele regeling. Dan kan je kiezen voor die compensatie waar we het eerder over hadden, of het EU-handelsprogramma. Nou, nogmaals, het EU-handelsprogramma qua voorwaarden is iets simpeler. Als je daarnaar kijkt, het zijn eigenlijk twee stappen. Wij kijken, is er een bestaande handelsrelatie tussen het bedrijf en het Verenigd Koninkrijk? Dan kijken we naar de omzetbelastingcijfers, de btw-aangifte. Ja. En als je in het buitenland zaken doet, dat zal een ondernemer kennen. En binnen de Europese Unie, dan moet je intercommunitaire aangifte doen, de ICP-aangifte. Ja. Nou, op basis daarvan, voor Brexit konden we dus kunnen we uit die cijfers zien dat een bedrijf zaken deed met het Verenigd Koninkrijk. Dat is stap 1. Dat is dus die document vragen we op voor 2 jaar. Voor 2019-2020, dus 2 jaar voor Brexit. En dan is het, daarna kan een bedrijf kiezen en zeggen van, goh, ik heb omzetverlies geleden, dat toon ik aan. Maar ik zie eigenlijk het merendeel aanmelden op basis van een handelsbelemmering. Dus het is een of ander, ofwel omzetverlies of een handelsbelemmering. Ja. Nou, heb je een product, had je eerder geen douane. Moet je nu wel door de douane, dus kan je eigenlijk door een douane formulier of certificaat kan je al aantonen dat je een handelsbelemmering hebt ervaren. Ja. Maar ook diensten zie ik vaak. Die konden eerst onder zich een Nederlands of Europees certificaat zaken doen. En moeten nu een UK-certificaat ophalen. Was soms misschien maar een eenmalige activiteit, maar dat is een belemmering geweest. En dat is al voldoende voor ons om te zeggen van, goh, u bent geraakt door de Brexit en we kunnen u nu gaan helpen op alternatieve markten.
Duidelijk verhaal. Ja.
Voorwaarden zijn best wel licht, stiekem. Ja. Alleen de bewijslast heet dat dan. Dus de documenten die dat moeten bewijzen, daarvoor moet een ondernemer even graven in zijn administratie. Maar als het goed is, zijn het allemaal bestaande documenten. Dus dan hoef je geen nieuwe documenten te...
Allerlaatste vraag voordat ik jullie ga bedanken en de kijkers natuurlijk ook vooral ga bedanken voor jullie aanwezigheid is, dat onderzoek waar jullie het over hebben, kan dat gedeeld worden of iets daarvan gedeeld worden met de kijkers?
Ja, we hebben het een paar keer genoemd. Misschien goed om even op terug te komen. We hebben dus een onderzoek gedaan welke sectoren zijn geraakt. Dat was eigenlijk het eerste onderdeel van het onderzoek door de Brexit. En vervolgens zijn we voor die sectoren gaan onderzoeken waar het marktpotentieel zit. Wij kunnen die resultaten zeker delen. Dat doen we eigenlijk al heel vaak, maar dan misschien fragmentarisch. Ja. We kunnen het brede onderzoek zeker delen via de website. Ja.
Bij deze, dus de kijkers die hebben deelgenomen en aangemeld, die krijgen dus ook het onderzoek of een uitsnede daarvan toegezonden bij de follow-up. Ik wil de kijkers, jullie kijkers, heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid online vanochtend. En uiteraard ook een groot woord van dank aan mijn sprekers van vanochtend. Hartelijk dank voor jullie deelname en medewerking en ook voorbereiding. En ik wens iedereen verder een hele goede, fijne dag toe.